Goedemorgen gemeente. Op deze vierde Leidenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn. Namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 116 vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood en ook vers 3. Ach Heer, of werd mijn ziel door u gered. Het tweede en derde vers van Psalm 116. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteren op de leeftijd van 93 jaar in zorgcentrum Liefkeshoek in Heteren is overleden mevrouw Wilhelmina Gerdina Quint Beumer. sinds december 2012 weduwe van Jan Willem Quint. Er is gelegenheid tot condoleren aanstaande woensdag 22 maart van 19:30 tot 20:15 in rouwcentrum van Leusden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef al hier, terwijl de afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 23 maart om 22:30 s'morgens in het rouwcentrum en daarna zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11:45 op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat al hier. We leven mee met de bedroefde nabestaanden en willen ook in verband hiermee zingen van Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, vers 1. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 22, de Lijdenspsalm. En daarvan de versen 6 en 7. Wees dan mijn hulp, houdt u niet ver van mij. En ook het 7e, zij rukken aan met opgesperde mond gelijk een leeuw. 6 en 7 van Psalm 22. Thank you. Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 4 willen we zingen naar het gebod van onze God en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal en brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. 3 en 4 van Psalm 40. Maar we stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. We horen die om te gehoorzamen. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen in een hoofdsom toen hij sprak: u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wat is dat mooi wat we zojuist zongen. Dat we eigenlijk in vuur en vlam staan vanwege liefde tot uw dienst, vanwege uw wet, om die te doen. En tegelijkertijd ook als we merken dat het ons keer op keer tussen de vingers doorglipt, te weten dat er geen offers voldeden. Maar we weten dat hij zei, zie ik kom. En Jezus Christus is gekomen. U hebt hem zelf gezonden naar deze wereld. Zo lief had u deze wereld, zo vol brandend was uw hart. En dat hebt u laten merken ook. En daarom mogen we dankbaar zijn. Juist ook in deze lijdenstijd, als we daar weer in het bijzonder bij stilstaan. Niet onze opofferingen, niet alles wat wij eraan geven, want dat is alles te kort in feite, maar wat uw zoon eraan deed. Hij gaf zijn eigen leven op een vreselijke wijze aan het kruis om te voldoen, zodat er een streep onder de rekening gezet kon worden. En voldaan, want het is volbracht. Heere God, zo mogen we in deze lijdenstijd heen leven naar Goede Vrijdag, maar ook naar Pasen, wetend dat het volbracht is. Voor ons die er niks van terecht brengen. En daarom is het ons geraden om te schuilen achter het bloed van hem die zijn leven gaf, met heel ons hebben en houden. En dan hoeven we echt geen verstoppertje te spelen voor u, of nog iets achter te houden. Dan mogen we alles open en bloot voor u neerleggen. En zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het eigenlijk niet waard om u onder ogen te komen. En dan hoeven we ook niet met alternatieven aan te komen dragen, waar we dan wellicht wel goed voor zouden zijn. We weten van uw vaderhart, dat nodigt, op de uitkijk staat en ons trekt naar u toe. Heere God, geeft dat we dan niet talmen, achterblijven, vanwege al het onze, maar juist vanwege al het uwe, de toevlucht nemen tot uw Zoon Jezus Christus. We bidden u om uw zegen, ook voor deze dienst, voor ons hier samen in de kerk, samen met wie thuis meeluistert. En help ons in lezen en luisteren, in spreken, in orgelspel, in zingen, in het geven van onze gaven, in het koster zijn. En dat alles tot uw eer en tot uw dienst zal zijn. Neem weg, o God, alles wat een sta in de weg zou kunnen zijn. En neem ons maar in uw hoede. We vragen het u, onverdiend, pleitend op uw genade, die er is in overvloed, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, uit het Evangelie van Johannes, 11e hoofdstuk, de verse 35, en dan het hoofdstuk uit tot en met 57. Dat is de geschiedenis dat Jezus behoorlijk te laat komt bij zijn vriend Lazarus. Tenminste, dat denken zijn zussen. Hij is al begraven. En dan lezen we vanaf vers 35. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij Lazarus had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot, er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag.
Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat ze geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niks. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. En vanaf die dag dan waren ze vastbesloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met zijn discipelen. En het Pascha van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. En zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl ze in de tempel stonden, wat denkt u, dat hij niet op het feest komt? De overpriesters nu en de Farizeeën hadden opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat ze hem konden grijpen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord lazen we in de versen 49 tot en met 52. Het gaat over Caiaphas, maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niet en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Tot zover onze tekst. We zingen eerst nog voordat we dit met elkaar overdenken. En wel het lied van Leiden in op toonhoogte 107, O hoofd bedekt met wonden, van al die last die plagen, met goddelijk geduld, o Heer, door u gedragen, heb ik de schuld. U zijde dank mijns harte, u Jezus, dierbare vriend, voor het dragen van die smarte alleen door mij verdiend. We zingen op toonhoogte 107. Gemeente des Heren, Lazarus, God helpt, betekent zijn naam. Weet je nog? Maar vandaag wel op een heel vreemde manier. Vind je ook niet? Want wat hier in de schriftlezing gebeurde, toen was het mooi wel te laat. God helpt als het te laat is. Jezus is immers niet op tijd gekomen. Heeft niet op tijd ingegrepen. Heeft de familie van Lazarus behoorlijk in spanning laten zitten, zodoende. En bij die andere Lazarus in de Bijbel komt het pas na zijn dood. Dan mag hij in de schoot van Abraham zijn, na zijn sterven, na een leven op de stoep bij die rijke man die hem geen broodkruimel gunde. Ook daar betekende Lazarus: God helpt. Maar dat houdt blijkbaar dan niet in dat al je wensen worden vervuld, gewoon gelijk, à la minuut. God helpt. Geloof het vast. En dan mag ik het ook helemaal aan hem overlaten, wanneer hij dat doet en hoe hij dat doet en op welke manier hij dat doet. En dat hij niet al mijn wensen vervult, maar wel al zijn beloften. Lees je Bijbel maar. Het is belangrijk om dat te weten. En soms is dat ook voor mij best wel een lastige, hoor. Omdat telkens weer dan ongeduld om de hoek komt kijken en ongeloof daar soms aan vastgekoppeld zit. En toch blijven belijden. God helpt. Vandaag dus die andere Lazarus. De echte, zou je kunnen zeggen. De man van vlees en bloed. En niet die ene uit dat beeldverhaal, uit die gelijkenis. Alleen, hij is er niet meer, hè? Hij is gestorven. En dan is het voor heel veel mensen vandaag de dag gebeurd. Die zeggen: dood is dood. Maar voor Jezus niet. Hij is Heere over levende en doden. En hij doet de dood teniet. Wonderlijk. Al voordat hij zelf in het graf terechtkomt en dat later ook weer leeg achter zich laat, heeft hij bijvoorbeeld een dochtertje van Jairus opgewekt. En dat jongetje die naar de begraafplaats werd gebracht bij Nain, hij werd uitgedragen, opgewekt. En hier een vriend van Jezus, Lazarus, hij is opgewekt. En dan is het vreemde dat daar dan iedereen wat van moet gaan vinden. Het lijkt 2017 wel. Als er ergens iets gebeurt, dan komen de twitteraars los en de reacties op Facebook en iedereen gaat er maar wat van vinden. En de reacties botsen weer tegen elkaar in, droevig soms. En hier ook, kijk maar, luister maar, lees maar. Velen van de Joden geloofden in Jezus. Dat is mooi, hè? Het zal je gezegd worden. Velen. Een meerderheid is dat. Maar ja, dan is er blijkbaar ook een minderheid. En dat volgt dan ook, we lazen het, maar sommige van de Joden gingen naar de Farizeeën en vertelden wat Jezus gedaan had. En wat is dat dan, hè? In feite heeft Jezus toch niks verkeerds gedaan, alleen maar goed. Maar sommigen, ja, dat hou je, velen, maar sommigen. En daarop, wanneer ze dat verteld is, dan houden die overpriesters en fariseeën een vergadering. En ze vragen het zich af: wat gaan we doen? Moeten we hier nou mee aan? Straks gelooft iedereen in hem. En dan komen de Romeinen en dan worden we helemaal ingepalmd. Dat is wel een aardige move die ze daar maken. Tot nu toe hebben Herodes Antipas en Pilatus nog helemaal niks met, zeg maar, het geval Jezus zich ermee bemoeit. Maar de overpriesters en de fariseeën, die zien na de opwekking van Lazarus voor hen de tijd rijp om tegen Jezus eens krachtige maatregelen te gaan treffen. En aan de ene kant is dat uit jaloersheid. Alle zullen ze in hem geloven. He, dat Jezus dus als de Messias uitgeroepen zal gaan worden. En dat deze Jezus misschien wel een opstand tegen de Romeinen zal gaan ontketenen. Ja, dat mag niet. Er mag niet een opstandige beweging ontstaan. Kost wat het kost, moet dat de kop worden ingedrukt en worden voorkomen. De fariseeën die waren zeer godsdienstig. Maar ook op politiek terrein hadden ze heel wat in de melk te brokkelen. En vandaar die opmerking over de Romeinen. Op de een of andere manier waren ze er heilig van overtuigd dat hier de hoogste belangen van het volk in het geding waren. En dat geloof ik ook. Alleen anders dan de fariseeërs en de overpriesters. Hier zijn de hoogste belangen in het geding. Maar dan ligt het er maar aan waar je je prioriteiten legt. Wat zijn die hoogste belangen? Wat vind je nou zelf echt belangrijk? Welke rangorde, welke ranglijst heb je aangelegd in je leven? Wat eerst en wat dan? Wie eerst en wie dan? Heeft God met zijn doen echt de volle voorrang in je leven? Elke dag? Of snij ik hem graag de pas af? Ben ik hem graag voor? Of hou ik hem graag wat achter de hand voor later? Inderdaad, rondom Jezus zijn hier de hoogste belangen in het geding. Alleen, dat zien de Joden anders. Die zitten op een andere golflengte. En daarom ontketenen zij hier een complot tegen de Heere Jezus. En dat is zo vreemd, hè? Zo vreemd. Juist op het moment dat Jezus Lazarus uit het graf roept en opwekt tot het leven, tekent hij als het ware zijn eigen doodsvonnis. En concluderen de Joden, hij moet eraan. Hij moet gaan. En men ziet geen andere mogelijkheid om Jezus' populariteit tegen te gaan. Uit de weg geruimd deze. Kruis hem, wordt het straks. Het is trouwens ook mooi om te zien hoe dwars door dit alles heen er een gebed is verhoord. Want wat lazen we? Net voordat die steen was weggenomen, hief Jezus de ogen omhoog ten hemel en dankt hij zijn vader al van tevoren, hè, dat hij hem verhoord heeft. De dingen die Jezus gaat doen rondom het graf van Lazarus, namelijk hem eruit roepen, gebeuren opdat zij geloven dat de Vader hem heeft gezonden. En inderdaad, vele geloven. Sommigen niet. En het vervelende is dan, hè, dat die sommigen, dat die minderheid, die maken de dienst uit. Niet de meeste stemmen gelden. En dat is lastig. Als je daarmee te maken hebt. Met die sommigen. Toch komt er een uitspraak. En dat is best een vreemde. En die uitspraak komt uit de hoek van Caiaphas. Die was de hoge priester van dat jaar. Was er een schema dan? Nee, dat wordt niet zozeer bedoeld. Die was de hoge priester van dat jaar waarin dit alles plaatsvond.
Jezus, arrestatie, veroordeling, Jezus kruisiging en Jezus opstanding. Caiaphas. Hij staat er eigenlijk een beetje onverschillig tussen genoemd. Hij was één van hen. Eigenlijk wilde gezegd zijn, hij hoorde ook tot die club, tot diezelfde groep. En hij spreekt dan op dit moment namens hen. Hij is de woordvoerder van die partij. En hij zegt, het is in ons belang, het is nuttig voor ons dat één mens sterft. Caiaphas, je bent hoge priester hoor. Weet je wel waar je het over hebt? Ja, dat weet hij. Deze hoge priester die maakt een eind aan het nutteloze geparlementeer en de Joodse raad. En hij neemt het hen als het ware kwalijk door te zeggen, u weet niks. Jullie snappen er helemaal niks van. Jullie begrijpen er geen snars van waar het hier om draait. Jullie overwegen niet dat het van nut is, van belang is voor ons. Dat er één mens sterft voor het volk en dat we er niet met z'n allen aan gaan. Eén voor allen, zo gezegd. Een hele coole opmerking die een hoge priester daar maakt. Want een hoge priester die offert één keer per jaar een zondebok op. Een beestje, een geitenbok. Geen mens, maar een dier. En dan later gaat hij het bloed sprenkelen op het deksel van de ark, het verzoendeksel. En hier vindt hij het goed dat er een mens opgeofferd gaat worden. Om niet een heel volk de dood in te laten gaan. En ik zie je denken, mensenoffers, dat doe je toch niet? Maar ja, we weten wel beter dat het gebeurt ook vandaag de dag nog. In koele bloeden iemand te vermoorden, dat behoort tot de praktijken van IS. En dan is het niet eens een heel volk wat ze ombrengen. Maar het wraak, een koele bloede. En dat roept hier die Caiaphas. Onbegrijpelijk. Eigenlijk, als je het goed beschouwt, dan lopen hier verschillende lijnen door elkaar heen. Een Sanhedrin, een Joodse raad die helemaal radeloos is en in de war. En Caiaphas die besluit de Joodse raad, die beticht de Joodse Raad van Besluiteloosheid. En dan gooit Caiaphas het weer allemaal op het volksbelang dat de dood van Jezus eist. En hij spreekt daar als het ware als een marionet, een verlengstuk van de Romeinen. Maar, en dan het mooie, het diepe, het hoge, het raken ook. Dat Johannes, de evangelist, die ziet hem hier als, zeg maar, marionet van God. Tegen wil en dank in een werktuig in Gods hand. En dan wordt de uitspraak van Caiaphas, wordt evangelie. Hij heeft me daar wat gezegd. Waarvan die zelf niet de rijkwijde en de diepte beseft. Hij sprak in die ene zin eigenlijk boekdelen. En Johannes zou het hem wel hebben willen zeggen, joh, je hebt geprofeteerd. Je bent de mond van God geweest. Door dat te stellen, door dat te zeggen. Maar je hebt niet geweten wat je zei. Je bent een priester, je bent een hoge priester. En je weet wat een offer is, elk jaar, grote verzoendag. Maar je hebt niet door, Caiaphas, dat je eigenlijk een kromme stok bent in de hand van God. Waarmee God recht slaat. Jullie begrijpen er niks van.
had Caiaphas gezegd tegen het Sanhedrin. En hij nam het ze kwalijk. Maar eigenlijk brengt Johannes met zijn commentaar dezelfde beschuldiging bij Caiaphas kwijt. Bij Caiaphas thuis. Je snapt er niks van, joh. En toch heb je dit gezegd. Hij profeteert. Kijk, van Caiaphas uit, zonder schroom en zonder blozen, zegt hij van, we moeten een mens gaan opofferen. Een mensenleven de wereld uithelpen. En dan zegt hij er nog bij dat ten bate van het volk gebeurt. Aan het begin van het evangelie van Johannes, dat weten we wellicht nog wel, kwamen we op een gegeven moment Johannes de Doper tegen. En die ziet Jezus aankomen en die wijst als het ware naar hem en die zegt van, kijk, daar gaat het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Nou, in feite doet Caiaphas hier hetzelfde. Hij wijst Jezus aan als het lam van God dat op de grootste verzoendag straks voor heel het volk opgeofferd wordt. Misschien ken je Psalm 8 wel. Waar staat uit de mond van kinderen en zuigelingen: hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden? Nou, een vijand en een wraakzuchtige, daar kun je echt Caiaphas wel mee betitelen. Die hoge priester brengt hier tussen de regels door en op de regels Jezus de lof toe. Dat wordt hem. Het lam van God. Jezus sterft opdat niet het volk verloren gaat. Ambtshalve profeteert hier een hoge priester over Gods bedoeling met het sterven van zijn eigen kind, Jezus Christus. Of hij het snapte, ik geloof er niks van. Maar dat gaat zo met profeteren. Als God je mond gebruikt, zeg je de meest wonderlijke dingen tot zijn eer. Deze ene mens met een hoofdletter gaat zich opofferen door zijn dood. En in die dood, zegt Johannes, heeft God heel het Joodse volk op het oog. En hij bedoelt in eerste instantie alle besnedenen. Maar daarbij, zegt Johannes, zou Jezus ook sterven voor de kinderen van God die verstrooid zijn om hen bijeen te brengen. Dat is mooi gezegd. Dat is aan ons gericht. Zul je dat niet vergeten? Met Jezus dood heeft God zijn kinderen op het oog, die als het ware schapen zijn die over alle landen verstrooid zijn. Een beeld uit het Oude Testament, wat wel vaker door de profeten wordt gebruikt om het volk Israël in de verstrooiing aan te duiden. Vanwege vervolging en verdrukking en overal heen gejaagd, overal heen gevlucht. Maar de evangelist Johannes, die hier achteraf spreekt, die brengt nadrukkelijk een onderscheid aan tussen Israël en de volken. De goede herder die legt straks zijn leven af om al Gods schapen te verzamelen en alle gelovigen tot één geheel te maken. Want het moet één kudde worden onder één herder, zoals Jezus dat zelf ook heeft verkondigd. Zo lief heeft God immers niet alleen Israël gehad, de hele wereld, met en Israël en China en noem alles maar op. Zo lief heeft God de wereld gehad, Hij gaf zijn enige geboren zoon, zijn eigen kind, zijn eigen bloed. Daarvoor dat een ieder die in hem gelooft, niet sterft, maar leeft. Dat is wat. Als je daar eens even bij stilstaat, dat dat gezegd is door een hoge priester, ook nog voordat Jezus maar ging sterven. En dat dit alles al voorzegd is en geprofeteerd is voordat jij en u en ik, voordat wij geboren zijn geworden. Toen wij ter wereld kwamen, en dat is misschien heel lang geleden of nog maar kort. Toen wij ter wereld kwamen, was Jezus sterven voor jou en voor u en voor mij al gebeurd. Al voltrokken. Het lam was al geslacht, die ene was al gestorven. En we behoorden, onwetend als we waren, al tot schapen. Tot schapen in de verstrooiing, in de verte, die bij de kudde van de herder mogen horen. De stem van de herder had je nog niet eens gehoord, had je nog niet eens bereikt. Je ouders of je school of je vrienden, je vriendin heeft je ervan verteld. Zo'n heiland hebben wij. Gelooft zij Christus. Met de afgelopen biddag morgen hebben we hier in de kerk stilgestaan met de bovenbouw van de leerlingen van de Rehobotschool bij Ismaël. En zijn naam betekent God hoort. Ismaël en zijn moeder Hagar, die waren op water en brood de woestijn ingestuurd. Ja, dat hou je niet vol. Dat maak je niet lang. Dat betekent de dood. Dat overleef je niet. Maar voor die biddagmorgen op de woensdag gaan we meestal op maandag de klas langs. Om een praatje te maken. Om te vertellen waar het over zal gaan. En toen kregen we het zo over water. En wat je er allemaal mee doet. En toen was er één groep. Ik had dat eigenlijk niet verwacht. Maar als eerste werd er toen genoemd: waar gebruik je water voor? Die zei: voor de doop. Nou, heel goed. Waarop een ander reageerde. Een beetje geschrokken. Maar ik ben niet gedoopt. Mag ik dan wel bij de Heer Jezus horen? Was de vraag die er gelijk achteraan kwam. Nou, eigenlijk lees je hier het antwoord. Hè? Om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Mag ik? Is dat een vraag voor je? Bij de Heer Jezus horen. Er zijn heel veel mensen, als ze die vraag voorgeschoteld krijgen, die beginnen dan bij het verkeerde eind. He, die beginnen bij zichzelf en vragen het zich af: ben ik wel een kind van God? Dat is een vraag, hè? Daar kun je, als je wilt, je hele leven lang over dubben. En in twijfel zijn. Kun je hele leven lang mee aftobben. Kun je over discussiëren en over disputeren. En het hier te kort en daar te lang vinden. Mag ik? Ben ik wel een kind van God? Je kunt ook omdraaien. Je kunt ook van de andere kant bekijken. Het gaat om kinderen van God. Heb je God als je vader? Heb je hem lief die eerst jou heeft lief gehad? We moeten daar zo voor waken, hè, dat we de rollen niet om gaan zitten draaien. God heeft lief gehad, deze wereld, De wereld die bij hem vandaan gerold was en is. En hij was en is de eerste. En hij komt met zijn woord en met zijn belofte. En dan wacht hij op jouw reactie, op uw reactie, de mijne. Hij wacht op ons antwoord. En dat is te horen. En dat is te zien. En dat wordt gemerkt. En dan merkt je omgeving het ook van wie je er eentje bent. En dat nou een niet-christelijke hoge priester deze woorden moest zeggen. Als instrument in Gods hand om een goede slag te slaan. Weet je wel? Later, na de arrestatie van de Heere Jezus, dan wordt er nog weer teruggememoreerd aan deze woorden. Aan dit moment, aan die hoge priester Caiaphas, die profeteerde. Ik vind het een wonder dat een tegenstander, een tegenstemmer, wordt gebruikt om Gods heilsplan te vertellen. Het is niet te vatten, het is wel te geloven. Want laat nou God je vader zijn, die dit alles heeft volvoerd uit liefde. Niet zomaar liefde in het luchtledige, wat fladderend zo links en rechts. Maar liefde voor de wereld. Hem de eer. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 9. En daarvan de versen 10, 11 en 18. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. Nou, driftige, vergeet God niet. 10, 11 en 18 van Psalm 9.
Gaan we nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wat is het een geweldig voorrecht waar we ons vanmorgen mee mochten bezighouden, dat we mogen profiteren van wat er geprofeteerd is. En nog wel door een hoge priester die het verkeerde of juist het goede lam voor ogen had. Hij die zich het meest met schapen en bokken bezig hield, zeker één keer per jaar in uw heiligdom binnen mocht treden met een schotel bloed, wees van zich af naar hem die aan een kruis werd opgeofferd, zijn bloed, zijn leven gaf, opdat een ieder die in hem gelooft leeft. En dat was uw liefde. En dat is uw liefde. En dat blijft uw liefde. En daar mogen we het van hebben. U bent ons voor geweest, o God. Vergeef het ons als wij proberen door ons doen en laten gewicht in de schaal te leggen, gewichtig te doen. Want dat draagt niet bij, doet eerder afbreuk aan wat u hebt volbracht. Leer ons daarom vertrouwen, met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons hebben en houden. En neem weg, o God, al datgene wat een obstakel vormt en in de weg kan staan, zich ertussen dringt, om het juiste zicht op uw Zoon te belemmeren. We weten het dat uw grote tegenstander daarbij ook niet stil zit, maar zich voordoet als een wolf, aardig in schaapskleren. Geef dat we hem onderkennen en niemand anders zien dan de goede herder alleen, die het zelf gezegd heeft. Ik heb ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die moeten ook worden toegebracht. Het moet worden één kudde onder één herder en daarvoor gaf hij toch zijn leven. Heere God, we danken u dat u woord gehouden hebt zoals u altijd doet. Daar mogen we ons aan vastklemmen. Daar kunnen we mee in het leven staan. God helpt. God hoort. Hij laat niet los de werken van zijn handen. Ook niet de woorden van zijn mond. Dat mogen we ook doorgeven aan anderen. Geef dat we dan geen blad voor de mond nemen. Of ons het evangelie schamen. Maar dat we het uitdragen. Dat bent u waard. Heren, we bidden van uw zorg voor ons in al onze levensomstandigheden, van vreugde en verdriet. We bidden u voor Ab en Lisbeth Fransen, die in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 25-jarig huwelijksjubileum. U hebt hen gedragen en gespaard voor elkaar en voor de kinderen. Wees hen tot een God van nabij, ook naar de toekomst toe. Maar we bidden u ook voor hen die rouw kennen en in rouw gedompeld werden, de familie Quint, waar gisteren een hoogbejaarde moeder kwam te overlijden. Wilt u het zijn, o God, die tranen droogt en die ook draagt de komende week, maar ook de tijd daarna. We bidden u voor allen die rouw en verdriet kennen van langer of korte tijd geleden. We denken ook aan de familie Vroeg in de Wei. Wees ook hen een God van nabij in deze bijzondere omstandigheden van verdriet en vermissing. Heere God, we dragen aan u op allen die ziek zijn, thuis, mensen die kuren ondergaan. We bidden u voor mevrouw Angelino en mevrouw Stam, die weer thuis mochten komen uit Vrijthof. We dragen mevrouw Timmer aan u op, die daar deze week nog verblijft, maar hopelijk ook spoedig naar huis mag. We danken u dat mevrouw Hommerson weer thuis mocht komen uit het Tielse ziekenhuis. Wilt u haar nabij zijn?
en doen aansterken. We bidden u voor meneer Geurts in Tiel. Wilt u hem kracht geven, juist in zijn zwakheid en in zijn ernstig ziek zijn. Doe hem zien op u, de God die leeft en regeert, die de dood overwon. Heere God, we bidden u voor de nood in de wereld. En wat is die groot? Meer dan meters hoog, kilometers. Heere, geef vrede. En doe ons hopen en zien op die vrede die alle verstand te boven gaat. Doe ons zien en uitzien naar wat u beloofd hebt, dat u zult zijn, alles en in allen. Waarbij er geen leed meer zal zijn, geen gebrek, geen tranen, geen narigheid, geen tekorten. Maar licht, al licht. Maar zolang dat nog wacht en duurt, mogen we elkaar tot een hand en een voet zijn, elkaar bemoedigen. Daarom bidden we u ook voor de hulpdienst, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Geef dat ze zegenrijk werk mogen doen, om ook daarin te laten merken dat we elkaar tot een hand en een voet mogen zijn om Jezus wil. Heere God, we bidden u voor die gebieden waar honger is, een oorlog, leed, waar mensen echt sterven van de honger en wij gooien zo gemakkelijk iets weg. Leer ons daarom delen, o God, dichtbij en ver weg, opdat het ons allen goed gaat. Breng ons ook vanavond weer rondom uw woord te samen. We bidden u dat, niet omdat we dat hebben verdiend of waardig zijn, maar uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang is bestemd voor de stichting Hulpdienst Ochten Eldik. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het jeugdwerk. De zendingsbussen zijn voor de IZB bedoeld. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen op toonhoogte 101. Lam Gods dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. O Godslam, nooit volprezen, leer mij, leer ons de zonde vrezen. Op toonhoogte 101.
Ga er nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.